Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 77 en daarvan de versen 7 en 8.
Thank you.
Doen wij ook vanavond weer belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit psalm 81 en daarvan het eerste vers. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament en wel uit de profeet Jesaja en daarvan het 64ste hoofdstuk. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit psalm 81 vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Jesaja 64. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur der wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwam neder en uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet degenen die u gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In diezelfde is eeuwigheid, omdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpen. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uw handen werk. Heere, Wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet in eeuwigheid de ongerechtigheid. Zie aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zo zeer bedrukken? Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige en goede tieren, Vader. Zo mocht ook de profeet zich in de grootste nood tot u de Heere wenden. En het tot u zeggen, gij zijt onze Vader. Heere, dat we in die naam nu al onze troost mogen vinden. Heere, in die wetenschap, het fundament van ons leven. Dat gij in Christus een verzoend Vader zijt. Voor verloren zondaren. Die tot u de toevlucht genomen hebben. Omdat ze zelf zich nooit, nooit kunnen verlossen. Maar in u al hun heil, hun hoop, hun ganse leven hebben gevonden. Ontfermt u zich zo in vaderlijke goede tierenheid over ons. Wees ons genadig, Heere. En zegen ons als we vanavond weer samengekomen zijn. Om opnieuw te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt, vanuit uw woord, Heren, en zoals dat ook in de catechismus is verwoord geworden, geef dat het zo ook tot ons komen mag, als dat woord van de levende God, als we onderwezen worden in de leer naar de godszaligheid. Heren, geef dan toch, dat die heilgeheimen ons mogen worden geopenbaard, dat we ze mogen verstaan, dat we erdoor onderwezen mogen worden, dat we door deze dingen mogen toenemen in de kennis en de gerechtigheid van u, o Heer Jezus Christus. En als we daar nou helemaal buiten staan, als we u niet kennen, als we nog onbekeerd zijn, als we zo voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart, dan bidden wij u, kom gij met dat ontdekkende werk van uw Heilige Geest. Overtuig nog een zondaar van zijn ongeloof, van zijn verzet, Heer. Van het verwerpen van u en van uw evangelie. Maak het onbekeerde nog eens een schuldenaar voor u, de levende God. Kom dan toch met uw heilige geest. Want hoe zouden wij kunnen luisteren? Hoe zouden wij kunnen spreken? Als u ons niet leidt, Heere, neemt u ons bij de hand. Gaat u ons voort. Geeft u zelf maar de woorden in de mond. Om te spreken wat u beveelt om te spreken. En dat we niet anders zouden willen begeren te spreken dan wat u zegt. En laat het zomaar mogen zijn. Zoals eenmaal bij de jonge Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dat we dan zo ook alleen maar doorgeven. Uw woord alleen. En dat heeft alleen dageraad. Niet onze gedachten, niet onze meningen. Maar alleen dat woord is een woord dat de tijd verdraagt tot in de eeuwigheid. Dat woord is het vaste fundament. En we doen er goed aan daarop acht te geven. Als op een licht, schijnende in de duisternis. Laat zo uw woord helder mogen schijnen. Wees zo met heel de gemeente. Gedenk aan de weduwe. Heere, gij hebt toch een bijzonder oog op hen. Die de steun van een man moeten missen. Die alleen door het leven moeten gaan. Sterkt u ze. Ondersteunt u ze. Heere, gedenkt u ook de weduwnaren. Heere, die zo de liefde van een vrouw moeten missen. Wat kan het dan stil en eenzaam zijn. Wilt u ook bij hen blijven. Gedenk hen die vader en moeder moeten missen. Och heren, we hadden zo graag nog de dingen willen delen met onze ouders. Maar we moeten alleen verder. Wilt u ook bij hen zijn? Gedenk aan hen die kinderen hebben moeten afstaan aan de dood. O, het is een gemis wat ze elke dag in zich omdragen. Blijf bij ze, heren. Gedenk ook aan die gezinnen waar zorgen zijn. Waar spanningen zijn tussen man en vrouw. Waar zorgen zijn om kinderen. Heren, wilt u ook bij hen zijn en de weg van de verootmoediging wijzen, om zo elkaar weer te mogen vinden. Geef ook de kinderen, de jeugd van onze gemeente, dat ze mogen blijven bij dat woord van u. Want heren, wie u veracht, wie van uw woord afwijkt, ach, dat is enkel een weg dat eindigt in de eeuwige duisternis. Heren, wij bidden u, houd gij onze jonge mensen vast in deze tijd van verwarring, in deze tijd van verleiding. Werk juist onder onze jonge mensen krachtig, heren. En wilt gij zijn met die jonge mensen die door genade u mogen kennen. Geef ook dat ze onder hun vrienden, onder hun vriendinnen, een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. Heren, wilt gij ook zijn met hen die ouder worden, die te maken krijgen met de gebreken van het lichaam. Ondersteun en sterk ze daarin. Wees met hen die hun weg alleen moeten gaan. Die misschien wel uitzien naar man of vrouw. Maar gij leidt de dingen anders, waar soms ook vragen kunnen zijn. Maar dat ze toch met die vragen bij u mogen komen. En dan wilt gij het toch zeggen. En wilt gij toch de weg wijzen. En wilt gij toch voorgaan, omdat we achter u aan mogen komen. Heren, zo dragen we ons met de hele gemeente hartelijk aan u op. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren, die verpleegd worden in de Goede Ree of in de Samaritaan of in de Gelders of waar dan ook. Wilt u ook bij hen zijn die met ons meeluisteren. Vergeef en verlaat ze niet. Gedenk aan hen die ze verzorgen. Laat er ook liefde in mee mogen komen. Gedenk zo onze overheid. Heren, geeft die allen toch licht en wijsheid bij u de Heere vandaan. Gedenk ook hen die uw woord mogen verkondigen in de gevangenis, in het leger, in de marine of waar dan ook. Wilt u bij hen blijven? Geef ook dat ze telkens weer de juiste woorden mogen vinden. Heren, zo dragen we al dat werk in uw koninkrijk op. Het werk van de zending. Denkt u ook aan Hessel en Kobi. Waar we ook het nieuws van mochten vernemen. Blijf ook bij hen in het werk wat ze mogen doen. Denk ook allen vanuit het midden van de gemeente, in verbondenheid met de gemeente, dat werk mogen doen. Blijf bij ze. Heren, gedenk ook het werk van evangelisatie. De dienst der barmhartigheid. Zij die uitgaan. Heren, in die plaatsen waar de zonde zo vrijuit haar spel heeft. Waar mensen leven in de macht van de vorst der duisternis. O, laat toch dat licht van uw woord schijnen. Onder prostituees, duizend daklozen, criminelen. O Heere, trek nog met koorden der liefde. En zegen ook al dat werk. Dat ze mogen bidden uw koninkrijk komen ook daar. Bedenk het werk. Dat gedaan mag worden in het midden van de kerken. Bijzonder ook onze theologische universiteit. Wij hartelijk aan u de Heere opdragen, ook als er de komende tijd een beslissing genomen moet worden, de vacature van professor Maris, wilt u dan zelf een man naar uw raad aanwijzen, die ook deze belangrijke post mag innemen. Heer, en geef daarin ook de synode alles wat nodig is. Gedenk ook de klasses die de komende week weer vergadert, tegen al die arbeid. Denk al uw gane getrouwe knechten die gij uitzendt in het midden van onze kerken, maar ook daarbuiten. Heren, werk toch dwars door al onze belemmeringen heen. En bouw gij uw kerk. Heren, wilt gij zo vanavond bij ons zijn. Gedenk ook als de catechisatie weer mag beginnen, mogen dat werk ook hartelijk aan u de Heere opdragen. Heren, geef in onze jongeren hartelijke liefde om samen te mogen luisteren naar de schriften. En geef ook ons alles wat nodig is. Om ook de juiste toon te treffen met onze jonge mensen. Om zo ook heel eenvoudig de dingen van uw woord te mogen uitleggen. Laten het gezegende avonden mogen zijn. Laat er een band mogen zijn, Heer. De band van uw woord. De band van de onderlinge liefde. Denk zo onze catechisanten. Heer, wilt u ook zijn met Annemieke en Gerard, die de komende week in het huwelijk treden, donderdag, wilt u bij ze zijn. Geeft u ze een gezegende dag, samen ook met hun ouders. Gedenk uw dienaar die dan het woord mag verkondigen hier in ons midden. Laat ook die dienst een rijke zegen met zich mee mogen dragen. Zo komen wij tot u. Heere, kom toch. Verlaat ons niet. Leid ons toch door uw woord en geest. En zie ons aan in genade. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefden, we vinden een mooi beeld in de taak van onze Heidelberger catechismus als we denken aan de geschiedenis van Nehemia. Als Nehemia door de Heere geroepen wordt om Jeruzalem te gaan herbouwen. En als hij dan bezig is met een begin te maken van de herbouw van Jeruzalems muren, dan komen daar Sanballat en Tobia. En ze bespotten het werk van die amechtige Joden. En het is Tobia die spottend zegt: al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun steunen muur wel verscheuren. Hij spot met dat werk en hij zegt: jullie bouwen wel. Maar al zou er een vos over die muur lopen, zo zwak is die muur, dat hij direct zou instorten. En als ze ook voelen dat zelfs die spot niet helpt, dan willen ze zelfs een gewapende aanval plegen op de Joden. Zo groot is hun vijandschap. Maar dan zegt Nehemia: laat ons doorgaan met het bouwen, maar neem in de ene hand een troffel waarmee je de muur herbouwt, en in de andere hand een zwaard om te strijden tegen de vijanden. En zo werd Jeruzalem gebouwd. In de ene hand werd het instrument genomen om de muur te bouwen, in de andere hand het wapen tegen de vijand. En zo herrees Jeruzalems muur. Zo is ook de taak van de catechismus. Zo is ook haar doel om aan de ene kant de gemeente te mogen bouwen in dat allerheiligst geloof, in die leer die is naar de godzaligheid. En anderzijds is zij ook een zwaard tegen de vijanden die die leer van alle kanten bedreigen en bespotten. Zo hebben wij vorige week mogen horen: de kern van het christelijke geloof, de rechtvaardiging van de goddelozen uit genade alleen. Liefde gemeente, o dat we zo die leer ook lief mogen krijgen, dat we die leer ook mogen beleven, en dat we ons zo ook onvoorwaardelijk aan die gerechtigheid van Christus mogen overgeven, om in hem alleen onze vrede te vinden, om zo alleen te rusten op dat volmaakte werk van Christus, om zo daarbij te schrijven: sola gratia, alleen uit genade, alleen om de verdiensten van Christus wil, mag ik door genade zalig worden. Maar geliefden, die leer wordt aan alle kanten aangevallen. Niet alleen van de kant van Rome, niet alleen van de kant van de remonstrant, maar de grootste vijand zit hier van binnen. En zo weet ook onze catechismus dat het nodig is om die leer van vrije, soevereine genade te verdedigen. En dat wil zij dan ook doen in zondag 24, die we met elkaar gaan lezen, waar dan gevraagd wordt in de 62e vraag: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maakte deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Geliefde gemeente, we willen vanavond stilstaan bij de leer van de sola gratia, genade alleen. En die leer bestreden door de werkheilige, door de hemelzoeker en door de zorgeloze. De leer van de sola gratia bestreden door de werkheilige, door de hemelzoeker en door de zorgeloze. Doch eerst gaan we met elkaar zingen en wel uit Psalm 119 en daarvan de versen 17, 18 en 19. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen, wend mijn oog van de ijdelheden af. Psalm 119, de versen 17, 18 en 19. En krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te schenken voor de instandhouding van de kerk. Zingen wij dan met elkaar Psalm 119, de versen 17, 18 en 19.
Thank you.
Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en zart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 19, het 7e vers, na het amen der prediking. Zondag 24 bepaalt ons bij de verdediging van de leer van het sola gratia, door genade alleen. En die aanval op die leer wordt als het ware eerst ingezet door de werkheilige. In de tweede plaats door de hemelzoeker. En in de derde plaats door de zorgeloze. De leer van de sola gratia verdedigt tegenover de werkheilige, de hemelzoeker en de zorgelozen. Liefde gemeente, de leer van vrije genade is door alle tijden heen al bestreden. De leer dat onze werken op geen enkele manier meedoen als het gaat om het stuk van de rechtvaardiging, dat is een leer die altijd al weerstand heeft opgeroepen in het hart van een mens. Is dat als het ware niet de diepste grond van het verzet van de Joden tegen het werk van Christus, tegen zijn komst tot het zaligen van zondaren? Maar niet alleen in die dagen, ook in de dagen dat die leer van de reformatie weer helder mocht gaan schijnen, toen Luther en Calvijn weer mochten ontdekken dat dat het geheim was van het woord van God, dat de Heere de rechtvaardigen om niet aanneemt. Dat hij goddelozen zijn gerechtigheid uit vrije genade schenkt. En dat zo zondaren, zonder enige verdienste van hun kant, zalig worden door de Heere zijn werk alleen. Maar als die leer dan zo helder verdedigd is in zondag 23, dan komt daar in zondag 24 die tegenstand met dat woordje maar. Dat woordje maar van het ongeloof. Dat woordje maar dat in opstand komt tegen vrije genade. Dat woordje maar dat het niet eens is met de weg waarin God zijn heil wil schenken aan verloren zondaren. Maar kunnen dan toch niet dat wat ik doe, kunnen dan toch mijn werken, mijn goede werken, niet de gerechtigheid voor God zijn of een stuk daarvan? Is het dan toch niet mogelijk dat ik zelf de gerechtigheid die de Heere eist aanbreng? En als dat dan misschien onmogelijk is, kan het dan toch niet zo zijn dat mijn goede werken nog wat bijdragen aan de zaligheid? U voelt erin het verzet tegen dat het genade is, genade alleen. Kan er dan niet iets van mij bij, zodat ik niet alleen op grond van genade zalig word, maar ook op grond van enig goed werk dat ik zelf gedaan heb? En die gedachte, die leeft in ieders mensenhart. En daarom moet die gedachte radicaal bij de wortel worden afgesneden. En als het ware zie je die vraag al opkomen aan het slot van zondag 23. Daar wordt namelijk de vraag naar voren gebracht of dat het geloof waarmee wij die genade en gerechtigheid aannemen, dat dat dan al misschien niet iets is waarop wij zalig worden. Blader maar met mij even terug. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor de Heere aangenaam ben. Het is niet dat dat geloof mij zalig maakt. Dat het geloof een werk is dat mij rechtvaardigt. Nee, zelfs dat geloof niet. Waardoor ik de weldaden, ja, waardoor ik Christus zelf mag aannemen. Dat dat een goed werk is waarom de Heere mij zou aannemen. Nee, dat niet. Dat nooit. En dan zie je dat het als het ware in die volgende zondag weer terugkomt. En daarin zien wij ook dat onze Heidelberger zo thuis is in dat hart van een mensenkind. Dat elke keer maar weer het soevereine, volmaakte werk van de Heer Jezus wil aantasten. En dan zegt ook onze catechismus, nee, nee, dat kan echt niet. Maar waarom kan het dan niet? Waarom kan dan mijn goede werk, wat ik doe, waarom kunnen die dan toch niet meetellen? Wel, dan geeft onze catechismus een heel duidelijk antwoord. Want, zeggen zij, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig moet zijn. Hier zegt de catechismus dus tegen die vragensteller, tegen die werkheilige die meent dat hij door zijn werken God wel aangenaam kan zijn, die laat zien, maar wat eist God dan in dat gericht? Wat is dan de norm waaraan die werken moeten voldoen? Wel, zeggen ze hier, die werken moeten gans volkomen zijn. Daar mag geen gebrek aan zijn. En die werken moeten in alles volmaakt overeenstemmen met Gods heilige wet. En dat is al een eis die wij lezen in het Oude Testament. Luister maar naar Deuteronomium 27. Daar staat het. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zeggen, amen. Dat wil zeggen, het is voor waar en zeker dat iedereen die niet leeft naar de volmaakte norm van Gods wet, die is vervloekt. En misschien denkt u, ja, maar dat is het Oude Testament. Maar hoe zit het dan in het Nieuwe Testament? Blijft die eis dan ook nog gelden? Jazeker. Luister maar wat Paulus zegt in de brief aan de Galaten. Waar hij die woorden als het ware aanhaalt en als het ware er een dikke streep onder zet. Want daar schrijft apostel Paulus. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. In al hetgeen. Daar zie je dus wat onze catechismus zegt, gefundeerd is op het woord. Het gaat niet om één gebod maar te houden, maar de wet gans volkomen te houden. En daar legt ook nog eens nadrukkelijk de apostel Jacobus de vinger bij. Want hij schrijft in zijn brief in het tweede hoofdstuk, wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Daar zegt apostel Jacobus het als het ware op een andere manier. Hij zegt, al zou je dan maar in één gebod struikelen en al de andere negen houden, ben je toch schuldig aan de hele wet. Dat is dus het eerste wat er gevraagd wordt. Als die goede werken dan mee kunnen doen in de gerechtigheid tot betaling, dan zullen ze moeten zijn volmaakt en in alles overeenstemmend met Gods heilige wet. En als we dan al goede werken mogen doen, Wat geldt dan van die goede werken? Als we dan al mogen leven naar Gods heilige wet. En als we dan die wet mogen betrachten met de liefde van ons hart. Is dat werk dat wij dan doen volkomen? Is dat dan geheel in overeenstemming met Gods wet? En dat is het tweede antwoord wat wij krijgen. Want dan wordt er gezegd, onze beste werken in dit leven zijn alle onvolkomen en met zonde bevlekt. Daar wordt dus ook gezegd, kijk eens, als ik dan allereerst zie de heilige eis, dat ze volkomen moeten zijn en in alles overeenstemmende met Gods heilige wet, dan is het oordeel ten volle over ons getekend, als dan geldt dat van onze beste werken, de allerbeste werken die wij doen, dat die toch onvolkomen zijn en met zonde bevlekt. En zo wordt er dus door onze catechismus, op grond van dat levende woord van God, een radicale streep gezet door de werkheilige mens die meent zelf nog iets te kunnen aanbrengen. En gemeente, laten wij ons daarin vanavond ook zelf eens onderzoeken of wij die leer van de sola gratia ook van harte toestemmen. Of dat we ook iets verstaan ergens van binnen. Deze vraag van die werkheilige. Waar kunnen dan onze beste werken? Kunnen dan die goede werken toch niet enige betaling zijn? En ik hoop dat u vanavond mag instemmen met wat Jesaja zegt. We hebben het met elkaar gelezen, luister maar. Wat zegt Jesaja van zichzelf, samen met het volk, luister maar. In hoofdstuk 64, daar zegt hij, doch wij. En dan sluit hij zichzelf in. Doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wij vallen allen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Meer valt er dus van die profeet niet te zeggen. En dat is zijn getuigenis. Wat hij over zichzelf uitspreekt. En dan met name, en dat begrijpt u wel, dat het over deze woorden gaat waar hij zegt, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Ik dacht als kind wel eens, daar moet natuurlijk staan al onze ongerechtigheden. Maar dat staat er niet. Er staat al onze gerechtigheden. Dat wil zeggen, al die dingen die wij doen in overeenstemming met Gods heilige wil, ons bidden, ons offeren, ons kerk gaan, ons Bijbel lezen, ons overdenken van Gods woord, al onze godsdienstige betrachtingen, al onze mededeelzaamheid, al onze naaste liefden. Al die gerechtigheden zijn voor God een wegwerpelijk kleed. En wat bedoelt de Heere daar dan mee? Als dat scherpe oordeel Jesaja uitspreekt over zijn gerechtigheden. Wel, Jesaja zegt, Heeren, als u met uw heiligheid naar die werken ziet. En als u ze moet oordelen in dat volmaakte gericht. Heeren, als u ze ziet buiten Christus, dan zijn ze voor u wegwerpelijk en kunnen ze voor u niet bestaan. En zo zeggen ook onze kanttekenaren het bij deze tekst. Al onze gerechtigheden, zo zeggen zij, dat zijn onze beste werken. En versta hierbij, indien gij, Heere, naar het gestrengheid van uw rechtvaardigheid zou willen onderzoeken, ons aanziende in onze eigen natuur, buiten Christus, zijn zij wegwerpelijk. Als een afgedankt kleed kunnen zij voor de Heere op zichzelf, in het licht van zijn gerechtigheid, buiten Christus, niet bestaan. En geliefde gemeente, laat dat ook onze belijdenis mogen zijn. Als wij dan onze werken zien, in het licht van Gods heilig woord. Wat is dan de norm voor onze werken? Wel, dat weten we. Dat de werken die de Heer aangenaam zijn geschieden uit het geloof, naar de regel van Gods wet en met het heerlijke doel van Gods eer. En leg daar uw werken eens naast. Zijn ze dan uit het geloof? Stemmen ze overeen met zijn heilige wet? En zijn ze dan tot eer van God? Denk dan eens aan die drie heerlijke werken waarover de apostel spreekt: geloof, hoop en liefde. Kom, hoe staat het nou met uw geloof? Is dat een volmaakt geloof? Of moet u vanavond eerlijk zeggen: Heer, u weet van binnen dat ik zoveel met die man uit moet roepen. Heer, en ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Dat ik nog zo te strijden heb met dat zwakke geloof, met dat klein geloof. Dat ik het zo moet belijden met de woorden van het formulier van het heilig avondmaal. Dat wij geen volkomen geloof hebben. Denk dan eens aan de hoop. De hoop waartoe wij wederom geboren zijn. Dat hopen op zijn genade alleen. Wat zijn er dan tijden dat we geschud worden? Wat zijn er tijden dat we door de twijfel heen en weer geschud worden? En dat we zo weinig hopen op dat onfeilbare woord? Moeten we niet zeggen dat onze hoop vaak nog zo zwak is en nog zoveel onder ligt? Denk eens aan dat werk van de liefde. De liefde die de Heer in ons hart heeft uitgestort toen we hem mochten leren kennen. O, zouden we ons dan vanavond niet voor de Heer moeten verootmoedigen vanwege het gebrek aan liefde tot hem en tot onze naasten. En dan denk ik aan het werk, het voornaamste werk, de dankbaarheid, het gebed. Is dat gebed van ons altijd een aanhoudend gebed? Is dat gebed van ons een vertrouwend kinderlijk gebed? Is dat gebed van ons een gelovig gebed, waarin wij telkens weer het geloven dat de Heer ook waarlijk vervullen zal wat wij van hem bidden? En is dat woord amen ook waarlijk een geloofsamen telkens weer als wij spreken? Meent, als u dit vanavond zo voor uzelf overdenkt, dan moet u het toch ook onze Heidelberger vanavond toestemmen. En zeggen: ja, dat is waar. Ook mijn beste werken. Ook toen ik mocht zingen tot zijn eer. Ook toen ik waarlijk mocht leunen en steunen op zijn gerechtigheid. Toen ik uit de liefde naar de naaste om mocht zien: Heer, in het licht van uw gerechtigheid. Het is alles nog zo onvolkomen en zo ten delen. En Heer, en als ik dan ook zie nog naar de bron en de oorzaak van die werken, dan zijn het nog werken uit u, Heer. Want dan is het waar wat apostel Paulus zegt: want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken. En de vruchten die ik dan nog voort mocht brengen, Heer, en het zijn nog werken uit u en door u en tot u. Zou er dan iets in mij zijn wat bij kan dragen tot de gerechtigheid? Nee toch. En daarom, geliefden, laat het zo vanavond mogen zijn dat wij alleen leren steunen op de gerechtigheid van Christus volkomen. Want als u nog vasthoudt aan iets in uzelf, al zijn het uw dierbaarste tranen, al zijn het uw zaligste ontmoetingen met de Heere, en u vindt er nog enige grond in, het tast het werk van Christus aan. Want hij is een volkomen zaligmaker, of hij is het niet. En zo scherp zegt ook de apostel Paulus het: indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Als er dan één werk der wet u zou kunnen zaligen, dan is Christus uw zaligmaker niet. Maar de Heere geven vanavond dat alle grond onder uw werken weggenomen mag worden, opdat u Christus alleen zou overhouden. Geliefde gemeente, en dat is ook zo'n troostvolle leer. Waarom dan? Wel, stel nou toch eens dat u nog wat zou moeten doen. Stel nou toch dat de Heere van u tranen zou eisen. Stel nou toch dat de Heere van u een verbroken hart zou eisen. Stel toch dat de Heere van u bekering zou eisen. Stel toch dat de Heere van u zou eisen enig werk. Als dat waar was, oh, wat zou u dan door twijfel heen en weer geslingerd worden? Want dan zal altijd die bange vraag in uw hart zijn: Heere, is mijn berouw wel oprecht genoeg? Heere, ben ik wel diep genoeg vernederd? Heere, wandel ik wel volkomen genoeg naar uw werk? En luister dan eens, hoe voortreffelijk onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat uitdrukt. Al onze zaligheid gegrond zou zijn op goede werken. Dus ze zeggen, stel nou dat dat waar is. Dat onze zaligheid gegrond zou zijn op goede werken. Dan zouden wij altijd in twijfel staan. Herwaarts en derwaarts drijvende. Zonder enige zekerheid. En onze arme conscientie zou altijd gekweld worden. Indien zij niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Zie je die troost die er ligt in de sola gratia. Zie je die troost die erin ligt. Dat het alleen de gerechtigheid van Christus is die volmaakt redt van de dood. O, laat dan toch, kind van God, uw troost liggen in de woorden van de Heer Jezus, die hij uitgesproken heeft op Golgotha, na die drieurige duisternis, toen hij de Satan de kop vermorzeld had. Het is volbracht. Laat daarin toch uw ziel al zijn vermaak hebben, en laat uw ziel daarin rusten. Kan dan enig goed werk bijdragen tot de gerechtigheid die voor God bestaan? Laat uw hart er vanavond hartelijk nee op zeggen. En zeg: nee, Heere, niets, niets van mij. Daarom een streep door al onze werken, als een fundament voor onze zaligheid. Maar laten wij rusten op de gerechtigheid van Christus alleen. En die gerechtigheid stelt ons volmaakt in het oordeel voor God. En zo wordt de werkheilige de deur gewezen. Maar er staat weer iemand anders op en die klopt ook aan de deur. En die wil ook wel gehoord worden. Dat is namelijk de hemelzoeker. En dat is de volgende vraag die naar voren komt. En als het ware, en ik vind dat zo mooi gezegd in onze Heidelberger catechismus, hoe? Als het ware hoor je de verwondering. Hoor ik dat wel goed, wat daar gezegd wordt? Doet er dan helemaal niks van mij mee? Tellen mijn goede werken niet mee? Maar luister eens even, catechismus. Dat is niet naar Gods woord. Wat u daar zegt, dat is in strijd met Gods woord. Want zo gaat hij verder. Hij zegt: ik lees in de Bijbel dat er toch loon is op goede werken. Voelt u hoe gevaarlijk die dwaling wordt? Want die komt met Gods woord. En die zegt: ja, maar ik lees in de Bijbel dat God goede werken beloont. Nou, dan tellen ze toch mee? Als God nou zegt: ik geef loon op dat goede werk wat u gedacht hebt en wat u gedaan hebt. Dan tellen die toch wel mee. Je hoort als het ware de verbazing. Hoe kunt u dat nou zo radicaal afwijzen? De Bijbel spreekt toch van loon op goede werken. En dat is waar ook. De Heere beloont goede werken. Laten wij maar gaan luisteren naar Gods woord. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Matteüs 5. Waar de Heer Jezus zegt, verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Hier spreekt de Heer Jezus in de zaligsprekingen. Zijn kerk moet in. En hij zegt, je zult vervolging hebben en smaadheid in de wereld. Maar heb goede moed. Want straks zal ik u loon geven en de eeuwige heerlijkheid zal straks u wachten. Ook op een andere plaats spreekt de Heer Jezus over loon. Denk bijvoorbeeld aan Matteüs 10. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Daar zien wij dus dat de Heere loon geeft als wij liefde hebben tot de mensen die creperen. Als wij liefde hebben tot de mensen die ziek zijn. Als wij onze naasten opzoeken in de gevangenis en hem daar nabij zijn. De Heere zegt, ik zal loon geven. Op een andere plaats spreekt de Heer Jezus ook over loon. Denk bijvoorbeeld aan Lucas 6. Maar hebt uw vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen des Allerhoogste zijn. Ook daar zien wij dat de Heere loon geeft. Loon als wij onze vijanden lief hebben. De Heere loon geeft als wij anderen helpen zonder er iets van terug te verwachten. De Heere spreekt dus heel duidelijk over loon. Als wij wandelen in zijn wegen. Maar dan schrijven onze kanttekenaren bij deze tekst. Dat is hetgeen God belooft te geven. Maar het is niet uit verdienste. Maar het is genade. En daarom zegt ook onze catechismus. Die beloning waar de Heer Jezus over spreekt. Geschiet niet uit verdienste. Maar uit genade. De Heer ziet het echt wel. Als zijn kinderen wandelen in zijn wegen. En zoals we dat vanmorgen gezien hebben. Dat de Heere smart heeft over de zonden. Zo is er in het hart van de Heere ook vreugde. Wanneer zijn kinderen wandelen in zijn wegen. En hij zegt het ook heel duidelijk. Zo gij dit doet aan een van mijn minste broeders. Zo hebt gij het aan mij gedaan. De Heer ervaart de liefdesdaden van zijn kinderen als daden die aan hem geschied zijn. Wanneer wij de gevangenen bezoeken, wanneer wij in de ziekenhuizen komen, wanneer wij in de gezinnen komen waar zorgen zijn en wij willen daar graag iets doen, dan zegt de Heer, dat doe je nou eigenlijk ten diepste aan mij. En de Heer geeft uit wederliefde ook loon. Loon. En wat is dat voor loon wat de Heere geeft? Wel, de Heere geeft vrede in het hart. Als je mag wandelen, jonge mensen, in Gods wegen. Dan geeft dat zo'n vrede in je hart. Dan neemt dat de onrust weg. Je weet zelf wel, als je dingen doet tegen Gods wet in. Dan is er van binnen die aanklacht die je veroordeelt. Dan is die stem daar van binnen die zegt... Ja, maar dit mag toch niet en dan is er onrust. Maar als je mag wandelen in Gods wegen, dan geeft de Heere vrede in je hart. Dan geeft de Heere blijdschap in je hart. Dan geeft de Heere een reine consciëntie. En dan mag je merken dat de Heere je nabij is. En dat de Heere je ondersteunt in alle dingen. Maar dat is niet omdat je dat verdient hebt. Maar dat krijg je uit vrije gunst van de Heer. En mag ik dat eens duidelijk maken, kinderen, met een heel eenvoudig voorbeeld. Stel dat je vader directeur van een bedrijf is. En jij bent jarig. Je krijgt iets heel moois van je vader. Veel mooier dan dat je verdiend hebt. En op diezelfde dag betaalt ook je vader het loon uit van de mensen die voor hem gewerkt hebben. Voel je het verschil? Die mensen die gewerkt hebben, krijgen loon omdat ze dat verdiend hebben. Maar dat cadeau wat jij krijgt, dat heb je niet verdiend. Maar dat geeft je vader uit liefde. Omdat je vader zoveel van je houdt. Laat hij in dat cadeau aan je zien, kind. Ik heb je zo lief. En zo geeft de Heer het ook aan zijn kinderen. Niet als loon, zoals een knecht bij zijn heer komt en zegt, ik heb gewerkt, geef mij loon. Maar dan krijgen ze die vrede in het hart. Als een geschenk van de Heer. Een onverdiend geschenk. Want ze weten het dat ze het niet verdiend hebben. Want Gods woord leert hen. Al hebben ze nu alles gedaan wat ze moesten doen. Ze zouden nog onnutte dienstknechten zijn. Want God heeft er recht op dat ze zo wandelen. Zij zijn immers zijn schepsel. En hij heeft er recht op dat hij volmaakt gediend wordt. En daarom wordt het zo'n wonder. Als ze van de Heere gaven mogen ontvangen. En zoals ik al zei, het zijn uiteindelijk zijn werken. Hij kroont zijn eigen werk. Hij is het die ons genade schenkt voor genade. En dat is zo'n rijke uitdrukking. Als wij genade voor genade ontvangen, dan wil dat zeggen dat het genade is als wij naar de Heere leren zoeken. Dat het genade is als we de Heere mogen vinden. Dat het genade is als we hem mogen volgen. Dat het genade is als we hem mogen dienen. Dat het genade is als we straks eenmaal thuis mogen komen. Genade alleen. Ook wat we van hem ontvangen, dat loon. Het is genadeloon. En dat was ook in het hart van Mozes. Toen hij met het volk van Israël uittoog en hij Egypte achter hem laat, dan lezen wij dat hij de versmaadheid van Christus meer de rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, omdat hij zag op de vergelding des loons. Dan is de keuze van Mozes genade en dan is het loon wat hij ontvangt enkel genade. Als Paulus het uitroept, ik heb de goede strijd gestreden, voorts is mij weggelegd de kroon der genade. Dan is het Gods genade die hem deed strijden. En dan is het Gods genade die hem kroont. En zo gaan zij naar Jeruzalem. En dat deed eenmaal Hieronymus van Alphen het volgende woord spreken en dichten. Ach, zegt hij, niets van ons, maar het al van hem. Zo komt men in Jeruzalem, zo treedt men nederig onbevreesd Gods tempel in bij het eeuwig feest. Het is al uit hem, dat blijft er over, wat wij ontvangen als loon, straks ook de hemel. Het is enkel genade, genade alleen. En zo wordt ook de hemelzoeker terzijde geschoven en de deur wezen. Maar daar klopt weer iemand aan. En ook hij wil het sola fide, het alleen uit genade gaan bestrijden. En wie is die derde persoon die daar aankomt? Wel, het is de goddeloze of zorgeloze. Want daar komt een nieuw bezwaar in. En daar wordt gezegd, ja maar, als dat nou waar is. Als dat nou echt waar is, dat je nou aan je zaligheid niets hoeft te doen, dat het nou enkel en alleen genade is, dat de Heer je de gerechtigheid van Christus om niet toerekent, dus dat je er niets hoeft te doen, niet ene zucht, niet ene traan, niet één goed werk, maar dat het alles, alles genade is. Nou, als dat waar is, dan kun je er toch zomaar op losleven. Als het er dan toch niets aan toe of af doet, wat ik ook doe, maar dat ik alleen door genade zalig word, dan kan ik er toch rustig op losleven. En je voelt wel, Dat was een van de grote bezwaren die Rome had tegen de leer van Luther. Toen hij zag dat het alleen de toegerekende gerechtigheid van Christus was die hem zalig maken zou. Daar viel heel het bouwwerk van goede werken in elkaar. En toen hadden ze niets meer te zeggen tegen de mensen om ze geld uit hun portemonnee te kloppen en ze aan te sporen om goede werken te doen. Dat viel helemaal onderuit. En zeiden, ja maar, dan krijg je toch goddeloze mensen, zorgeloze mensen. Als het enkel en alleen genade is. En je voelt als het ware, een, dat sluit wel aan bij mijn gedachten. Als dat dan zo is. Als je dat dan werkelijk ten volle voor waar houdt, dat er niets van mij bij is. Nou ja, dan kan ik er ook rustig op losleven. Want dan vertrouw ik alleen op die genade. En voor de rest leef ik maar gewoon alsof er geen wet en geen God is. Maar dan neemt opnieuw onze catechismus duidelijk stelling. En ze zeggen niet alleen nee. Maar ze zeggen, dat is helemaal zelfs onmogelijk. Dat kan absoluut niet. En waarom kan dat niet? Wel, dan komen ze met een prachtig beeld. Want zo zeggen ze, zo wie Christus door hun waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Ze zeggen, het kan eenvoudigweg niet. En daarvoor hebben ze een machtig bewijs uit de schrift. Want daar gebruiken ze het beeld dat de Heer Jezus zelf gebruikt. Namelijk dit, dat hij de ware wijnstok is. En dat hij de dode ranken inent in die levende wijnstok. En wanneer er door het geloven verbintenis komt tussen die rank en die wijnstok, dan gaat die rank levenssappen trekken uit die wijnstok. Dan gaat hij uit de kracht die vloeit uit die wijnstok vruchten dragen. Het is het beeld van de Heer Jezus als hij zegt, ik ben de wijnstok en gij de ranken die in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Daar laat de Heer Jezus zien. Als je door het geloof aan mij, de levende wijnstok, verbonden bent, dan stroomt mijn leven in jouw leven. En dan gaat mijn leven gestalte krijgen in jouw leven. Dan ga je mijn beeld vertonen. Dat kan niet anders. En zo zegt ook onze catechismus. Het is onmogelijk dat wie in Christus ingelijfd, ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der bekering. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de fontein van het leven. O, wie daaruit drinkt, die zal leven. Die blijft niet in de dood, die blijft niet in de zonden, maar die gaat leven ter ere van de Heer. Als God liefde in het hart uitstort, dan wekt dat wederliefde op. Luister maar wat de profeet Johannes zegt. Geliefden, indien God ons al zo lief gehad heeft, dat hij zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Dat vloeit uit de liefde van Christus voort, dat wij ook elkaar lief gaan hebben. Als de Heere door genade zijn liefde in ons hart uitstort en als wij zien dat hij ons zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot verzoening van de zonden, dan kan het niet anders dan dat ook in ons hart dat leven ontwelt wat hij er zelf in werd. O, dan kan het toch niet anders. Wie door het geloof Christus aan het kruis houdt, ziet hangen. En die daar hem ziet hangen tot een betaling van al zijn zonden. Dan kan het niet anders dan dat hij de zonden gaat haten en vlieden. Dan kan het niet anders dan dat hij de geboden des Heren lief krijgt. Dat hij de Heren boven alles lief krijgt en de naast als zijnzelf. Dan wordt het zijn hoogste lust en vermaak om de Heren te mogen dienen. Oh ja, zeker. We hebben het daar straks even gezegd. Hij draagt die smart erover om. Dat zijn beste werken, die hij uit het geloof mag voortbrengen. Uit die levende verbinding met de Heer. Oh, hij draagt er smart over om. Dat die werken nog zo onvolkomen zijn. En dat hij nog te strijden heeft tegen dat inwonende verderf. Dat hij het moet belijden met Paulus, zoals we dat vanmorgen horen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonden. En daarom is Gods kerk hier op aarde een strijdende kerk. Ze hebben zo te strijden in de eerste plaats tegen die oude natuur. Dat inwonende verderf, dat telkens maar weer de kop opsteekt. En dat telkens maar weer van de Here wil aftrekken. Dat vlees dat zich niet aan Gods wet wil onderwerpen. En daarom hijgen ze naar het einde. Om straks volmaakt de Here te mogen dienen. Om daar volmaakt hem al te geven wat hij zo waardig is. Om daar straks in de hemel volmaakt goede werken te mogen doen. Om daar de Heere volmaakt al de eer te mogen geven. Daarom zul je Gods kinderen, hoewel er tijden zijn dat ze het moeten belijden. O God, wat ben ik zorgeloos. O God, wat zijn er tijden dat ik leef zonder u. Maar dat leven geeft smart daarover. En doet wederkeren tot de Heer. Want waar de Heer eenmaal dat geloof verwekt heeft. Hoewel het bij tijden kan verflauwen. Is daar de Heilige Geest die nimmer meer wijdt. En is de Heilige Geest die leidt tot bekering. Tot verootmoediging, tot berouw. En is het de Heilige Geest die weer opnieuw dat verlangen geeft. Om te wandelen in Gods wegen. Sola gratia, geen werkheiligheid, geen zoeken van de hemel als beloning en ook geen zorgeloosheid. Nee, geliefde gemeenten, het blijft waar, volkomen waar. Wij worden uit genade, genade alleen zalig, zonder enig werk. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. En dan zie ik nog die oude leraar zitten in zijn stoel. En hij zei het tegen mij toen ik nog een kleine jongen was. Zalig worden, dat gaat met je armen over elkaar. Gemeente, mag ik die boodschap doorgeven. Zo word je zalig. Je laat je zaligen. Op grond van het volmaakte werk van Christus alleen. En zo zal God de eer en de roem ontvangen. Zo zal het waar worden, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst, vrije genade, alleen dat blijft over. Ja, ik werd zalig. Op grond van het volkomen en volbrachte werk van de Heer. En daarom begeren wij, als dat geloof werkzaam mag zijn, geen goede werken te doen om zalig te worden. Dan doen wij geen goede werken om daarmee de hemel te verdienen. En daarom geven wij ons ook niet over aan ons goddeloze vlees dat zegt, zondig er maar op los, want het is toch genade dat je zalig maakt. O nee, dan zijn wij het met Paulus zo van harte eens. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder wordt? Dat zij ferm, want wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? O nee. Dan willen wij niet zondigen tegen genade. Maar willen wij leven uit die genade. Tot eer van de koning. Geliefden, we gaan eindigen. O, als we dan vanavond ons wordt geleerd. Dat al onze beste werken bevlekt zijn met de zonden. O, sterf dan vanavond aan al uw zonden. Waarom? Opdat u Christus alleen zou overhouden. Zie toch het tekort van al uw werken, opdat u op het volmaakte werk van Christus alleen zal rusten. Als u dan ziet dat de Heere die werken wil belonen uit genade. Als u dan mag horen dat de Heere een heilig vermaak heeft in de goede werken. Zou dat voor u vanavond dan geen aansporing zijn om te wandelen in zijn wegen. Zijt dan ijverig in het doen van goede werken. Zijn naam ter eer. O, als we dan vanavond zien dat de Heere het niet duldt. Dat we zorgeloos en goddeloos zijn. Zoek dan veel te verkeren als een plant in hem. En veel vruchten dragen tot zijn eer. Laat het uw verlangen zijn, o Heere. Mag ik veel vruchten voortbrengen. Want u hebt het gezegd. Daarin wordt de Vader verheerlijkt. Maar laat ten diepste toch telkens weer. De leer van sola gratia. Door genade alleen uw troost zijn. Laat het toch uw troost zijn. Dat God een God is die de goddeloze om niet rechtvaardigt zonder de werken der wet door het geloof alleen. Laat dat uw enige grond zijn. Laat dat uw enige troost zijn. En leef uit die troost tot dankbaarheid en eer van God. Laat zo Christus uw rechtvaardiging en uw heiliging zijn, dat u zo steeds meer mag leren afzien van al het uwe en steeds meer opzien tot hem en zijn gerechtigheid. Wat zal het dan straks een wonder zijn, als we dan straks thuis komen en we mogen het uit zijn mond horen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. En als u dan zegt, Heere, maar wanneer heb ik u naakt gezien? Of in de gevangenis? Of wanneer heb ik u gekleed? Als u het dan uit zijn mond mag horen, zo gij het een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken wij ook opnieuw Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij vanavond aan het einde ook van deze dienst tot u komen. Waarin u ons hebt opnieuw laten zien dat het door genade alleen is. En hebben we ook gezien, Heere, hoe ons hart daarin toch zoveel tegenwerpingen heeft. Om ons door genade alleen te laten zaligen. Heer, en toch, het zal door genade alleen zijn. En daar ontvangt u al de eer. En daar heeft uw kind ook al de troost in. Heer, en nou hoeft er ook niets van mij meer bij. Laat dat ook vanavond toch weer doorgeklonken hebben. En laat dat de troost zijn voor al uw kinderen, Heer. Het is genade, genade alleen. Doe ons strijden tegen al die zonden die leer toch elke keer willen aanvechten. Die diepe waarheid toch telkens willen verduisteren. Ons werkheilig hart, ons hemelzoekend hart, ons zorgeloos hart. Heere, geef toch dat vanavond opnieuw erbij bepaald zijn wat die ware troost is. Dat bent u, o Heere Jezus. En uw volmaakte werk. En als we dat nou niet kennen, Heere. Als we die genade nu moeten missen. Dan missen we alles, Heere. O, geef toch dat we dat ook vanavond mee zouden nemen naar huis. Heere, ik mis alles. Want ik mis genade. O, dat we dan zo mogen vragen. Wees mij genadig, Heere. Ga zo met een ieder van ons mee naar huis. Geef dat we het ook in de komende week mogen overdenken, overpeinzen. En ook de kracht van die leer in ons leven gestalte mag krijgen. Dat we nu uit u, o Heer Jezus, die bron van het leven, nou ware vruchten mogen voortbrengen. Uw naam ter eer, niet om loon, Heer, maar uit waarachtige wederliefde. Ga zo met uw kinderen mee, sterk en schraag ze. Ondersteun ze, blijf bij ze, verzoen al het zondige. Wees ook met de jeugdvereniging als ze vanavond weer samenkomen. We dragen zo hartelijk aan u op. Zegen ze ook de komende week in de voorbereidingen. Als ook een andere jeugdvereniging mogen ontmoeten. Heere, laat het ook goede ontmoetingen zijn. Wat is het fijn, Heer, als jonge mensen elkaar zo ook mogen ontmoeten. Elkaar mogen leren kennen en dat alles rondom uw woord. Zegen al het verenigingswerk dat weer gaat beginnen. Heren, we dragen het hartelijk aan u op. En nogmaals, laat er ook de catechisaties tot rijke zegen mogen zijn. En geef ook dat onze jongeren met vreugde mogen komen, Heren. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 72... En daarvan het vierde vers, we noemden u met elkaar te willen zingen als onze slotzang uit Psalm 72. En daarvan het vierde vers, het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Psalm 72 vers 4. en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.